Goedemiddag allemaal. Ik heb, het is hier zaterdagmiddag, dus dat kan ik gewoon zeggen. Ik heb het voorrecht om de preek in te spreken voor morgen eigenlijk, voor de zondag die hierop komt. En ik heb er heel veel zin in, want ik heb namelijk een thema gevonden en een thema uitgewerkt waar ik zelf ook heel benieuwd naar was. De titel van de preek is deze keer Gods succesformule. Dus we gaan het hebben over succes met elkaar. En dat is eigenlijk geïnspireerd omdat ik de tekst voor de achterflap van mijn boek Be Excellent heb gelezen. Dat kreeg ik vrijdag in de mail. Heel leuk trouwens om te lezen over jezelf en om in één zo'n alinea een beetje de essentie van je boek terug te zien. En daarin komt in die samenvatting heel vaak het woordje succes voorbij. En dat zette mij aan het denken, want wat is succes eigenlijk? En kunnen we daar ook vanuit hemels perspectief of vanuit Gods perspectief naar kijken? En wat verstaat God eigenlijk onder succes? Wat zegt de Bijbel over succes? Nou, ik wil jullie graag meenemen in die paar overdenkingen die ik heb gekregen over die hemelse succesformule. Dus hoe God tegen succes aan zou kunnen kijken. Maar voordat ik dat ga doen, bid ik nog even met jullie. Dus als jullie mee willen bidden, heel erg graag. Heere God, ik dank u wel voor deze tijd waarin we met elkaar ons verbonden kunnen voelen. Omdat we met elkaar uw woord kunnen horen en ook met elkaar kunnen kijken naar hoe u over ons denkt en hoe u over ons voelt en wat uw plannen zijn met ons. En ik bid hier, ook vanmorgen of vanavond, wanneer mensen ook luisteren, ik bid u voor open oren, een open hart en ontvangende houding, dat we echt mogen ontvangen wat u voor ons heeft. Dat u er ook alles uithaalt wat niet van u is, maar dat u bevestigt en versterkt wat u door mij heen en door de Bijbel heen tegen ons wil vertellen over dit belangrijke thema. Zo zegen ik ons allemaal. Ik zegen ook deze tijd apart. In Jezus' naam. Amen. Nou, laten we eens kijken naar die materie van succes. Nou, voor mij natuurlijk heel leuk om er naar te kijken. Niet alleen omdat ik bedrijfskundige ben, maar ik word er ook vaak over gevraagd. Wat is succes nu? Maar het leuke is dat meestal als ik begin met de preek ga ik eens wat googlen, wat zoeken. En na een hele simpele Google search op de woorden succes en Bijbel vond ik deze uitspraak. En die gaat als volgt. In Gods koninkrijk gaat het niet om succes hebben, maar om de vraag of we gezegend zijn en de anderen tot zegen kunnen zijn, om vrucht te dragen. Nou, deze uitspraak heb ik gevonden op de website bijbelseplaats.nl en eerlijk gezegd stond hij mij onmiddellijk tegen. Niet omdat hij niet goed klinkt, hè, want gezegend zijn is hartstikke belangrijk, maar omdat er iets in mij vond het een onbijbelse stelling. Ik vond het eigenlijk niet geplaatst vanuit de Bijbel. En ik wilde op zoek gaan waarom. Waarom ik mij daar een beetje ongemakkelijk over voelde op die stelling. Nou, wat ik dan eerst doe is dat ik kijk naar zo'n woordje zoals succes. En ik ben gaan kijken naar de definitie van succes zoals de Dikke Van Dalen ons die geeft. En de Dikke Van Dalen zegt ons, succes is een goede afloop, een uitkomst of uitslag. Of eigenlijk staat er en, succes is iets dat goed afloopt. Nou, deze definitie vanuit de Van Dalen legt een nadruk op een vooropgezet eindresultaat. Dus op de geslaagde verwezenlijking van een voornemen. Dan wordt succes dus niet gezien als een doel op zich, maar vooral als de afronding van een bepaald proces. En eigenlijk voel je dan al meteen de moeite die ik heb met die eerdere stelling, dat het Koninkrijk van God niet draait om succes. Om meteen te stellen dat het Koninkrijk van God niet gaat om een goede afloop, ja, daar heb ik dus gewoon een beetje last mee. Succes is dus eigenlijk juist een graadmeter. Heb jij je doel behaald? Is de afloop van jouw voornemen of zijn de resultaten van jouw plannen, zijn die positief, zijn die goed afgerond? En dat is nou eigenlijk iets waar de Bijbel juist heel veel over zegt. De Bijbel vind ik zelf ook een heel erg doelgericht boek. De Bijbel is trouwens ook het meest succesvolle boek dat ooit geschreven is, op welke manier je het ook bekijkt, hè. Het is de meeste keren gedrukt, gelezen, het innigste geliefd, het grondigste bestudeerd. De Bijbel is een boek dat levens heeft veranderd, levens heeft geraakt, ook het mijne. De Bijbel is heel bijzonder succesvol gebleken in het verwoorden van Gods liefde en de plannen voor ons. De Bijbel als boek is dus een doorslaand succes. Maar toch zijn wij, de mensen die de Bijbel lezen en oppakken en ervan houden, bij uitstek angstig of zelfs afwijzend als we praten over succes. En dat merk ik ook vooral als ik praat met niet-christelijke en ook christelijke ondernemers of mensen om me heen. Als ik praat met niet-christelijke mensen, is succes iets waar ze van allerlei uitspraken over kunnen doen. Juist als christen zijn we voorzichtig over dingen als ambitie en succes. Nou, hoe komt dat eigenlijk? En hoe kunnen we vanuit dat Bijbelse perspectief wel naar succes kijken? Nou, om daar een beetje houvast aan te geven en ook wat structuur voor mijn verhaal vandaag, heb ik eerst gekeken naar hoe er vanuit algemeen perspectief wordt gekeken naar succes. Nou, er zijn best wel wat onderzoeken gedaan naar waarbij mensen werden gevraagd wat zij onder succes verstaan. En eigenlijk kwamen uit die onderzoeken vooral drie grote antwoorden naar voren. En ik loop ze één voor één met jullie door. Ten eerste zijn de mensen, succes is vooral geluk. Geluk voor mezelf en voor de anderen om me heen. Ten tweede zijn de mensen, succes is je eigen pad kunnen bewandelen. Het pad van je hart kunnen volgen. En ten derde, en die laatste werd vooral heel gewaardeerd vanuit alle onderzoeken, succes is een positieve impact hebben en een verandering teweeg brengen. Nou, als we eens naar die drie invullingen kijken met de Bijbel in de hand. En bij elk van deze drie wil ik een voorbeeld geven van een successtory uit de Bijbel. Want soms is het handig om je ergens aan te kunnen spiegelen. Om naar mensen in de Bijbel te kunnen kijken en niet alleen naar teksten. Ja, dan komen er best wat leuke inzichten naar voren die ik eigenlijk één voor één met jullie wil doorlopen. Nou, laten we netjes beginnen bij de eerste. Als eerste werd er genoemd dat succes vooral geluk is. Voor jezelf, voor anderen, de mensen om je heen. Nou, het mooie is dat de Bijbel heel veel zegt over geluk. En als je tijd hebt, kun je eens googlen op Bijbelteksten en geluk. Die combinatie, die zet je dan bij Google Search neer. En dan vind je echt een fantastische schatkist aan prachtigheid. Tenminste, vond ik wel. Als je dan zo er doorheen loopt, dan denk je nou, wat een geluk dat ik christen ben en wat een geluk dat ik een Bijbel kan lezen. Heel mooi voorbeeld is de tekst uit de Psalm 37, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal geven wat je hart verlangt. Of eentje uit Psalm 16, vers 2. Ik zeg tot de Heer, U bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat U te boven. Nou, wat je dan meteen opvalt, is dat de psalmist God centraal stelt als we praten over geluk. En dat is zo anders dan de wereld ons doet geloven. Geluk maak je zelf, zeggen ze dan. En jij kan jezelf of anderen gelukkig maken. Dat ligt in onze kracht, dat wij een ander gelukkig kunnen maken. Nou, goddank is God daarin zoveel genadiger en zoveel meer voorzienend. En Hij kent ons diepste zijn, want Hij zegt, kom alleen maar bij mij, klop eens aan bij mij, vestig je blik op mij. Vraag het aan mij en ik geef je geluk. Ik ben er voor jou. Het leuke is ook in de bergrede geeft Jezus ook aan voor wie er geluk is en wie er gelukkig zijn. En daarin zie je eigenlijk allerlei aspecten of kanten en kleuren van Gods karakter terug als je dat leest. En als je een Bijbel bij de hand hebt, sla hem dan op in Matthäus 5, want daar staat deze bergrede. Ja, ik kan het niet laten om dan meteen ook te noemen dat dit stuk uit Matthäus 5 niet alleen door ons wordt geliefd, maar door de hele wereld wordt geliefd als een heel mooi stuk filosofie en literatuur. Maar wij weten natuurlijk nog veel meer. Wij zien door die regels heen hoeveel God van ons houdt. En hoe Hij voor ogen heeft hoe wij kunnen leven. Nou, laten we eens kijken naar die Matthäus 5. Je hebt hem vast al gevonden vanaf een vers of 3. Hij staat dus voor een hele grote mensenmassa, Jezus. Hij gaat een berg op, vandaag de bergreden. Daar gaat Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En dan neemt Hij het woord en Hij geeft hen onderricht, staat er in vers 2. Nou, vanaf 3 lezen we dan. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Want zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Want jullie zijn het zout van de aarde. We zijn het licht van de wereld, staat er verderop. We zijn een stad die bovenop een berg ligt. Het grappige is dat als je dit stuk leest, dan is dat niet meteen dat dit gaat over de grote auto's en zakken met geld. En het gaat hier over andere vormen van geluk. Want het gaat over elementen van geluk, zoals God die voor ons ziet. Dat betekent niet dat er geen grote auto's en zakken met geld mogen zijn. Maar de focus ligt ergens anders op. Het doel ligt ergens anders op. Wij mogen het licht der wereld zijn. Niet omdat wij dus de geluksmakers zijn, maar omdat wij de geluksbrengers zijn. Wij dragen hem uit, waar wij ook gaan. En als we dan naar een voorbeeld kijken van zo'n geluksbrenger, een echte successtory uit de Bijbel, dan wil ik gewoon een Jozef noemen. En als we kort naar zijn verhaal kijken, zien we daar die elementen terug van die bergreden, dat het ook wel zo onlogisch is. Net zoals in vers 11 van Matthäus 5. Gelukkig ben je wanneer ze je uitschelden, vervolgen of van kwaad betichten. In onze ogen lijkt dat niet op geluk. Maar in Gods ogen wel, want het gaat om hem. Het gaat om hem dat je zegt omwille van mij. Niet omwille van jou, maar omwille van mij. Nou, een voorbeeld daarvan is Jozef. Want hij was vanaf jonge leeftijd al bezig met de plannen die God voor hem had. Met de rol die hij kon leven en kon doen volgens Gods regie. Als Jozef werd vervolgd en gepest en tot dood gewenst door zijn broers bijvoorbeeld, dan houdt hij vast aan het plan van God. Hij houdt zijn blik op God gericht. En als hij in een situatie komt waarin hij verleid wordt om verkeerde keuzes te maken met een vrouw, zegt hij nee, want zo wil ik niet leven. Ik wil leven nederig van hart. Ik wil leven als een zachtmoedige. Ik wil hongeren en dorsten naar hoe God, of wat God voor mij voor ogen heeft. Zelfs in de gevangenis ziet Jozef weer een manier om God te brengen. Om zijn manier van leven toe te passen. En dan kan God hem ook op een plek zetten waarin hij volop een geluksbrenger is voor het volk van God. Waarin hij zorgt dat het volk van God niet omkomt van de honger, maar bij elkaar kan blijven. En ook God brengt dan herstel in zijn leven. Maar als je naar deze successtory kijkt, dan zie je elementen in zijn leven waarin wij zouden denken, waar gaat dit naartoe? En is dit wel zo gelukkig voor Jozef? Is hij nu zo wel heel erg succesvol? Ben je succesvol als je in de gevangenis zit? Of als je wordt afgewezen door je familie? Of als je je vader en je moeder verliest? In Gods verhaal wel. Want God heeft een groter verhaal met ons. En het grote verhaal van God is altijd gericht op leven en op verlossing. Nou, als we dan naar het tweede element kijken van succes, dus de invulling van succes, dan was het voor de mensen die ondervraagd werden, succes is dat je je eigen pad kan volgen en je hart kan volgen. Nou, het lijkt altijd een mooi verhaal, hè? Dat je zegt, ik ben de baas over mijn eigen leven. Als ik mijn hart maar volg, dan klopt het altijd. In mijn werk hoor je dat ook altijd. Mensen willen authentiek zijn, willen eigen keuzes kunnen maken, dicht bij hunzelf. Houden er ook van, dan zeg je, ja, maar het voelt gewoon goed. Of het, mijn hart zegt dat dit klopt. Maar de Bijbel geeft ons andere richtlijnen voor het pad dat we kunnen gaan. Dus als we naar dit element kijken van succes, en als we kijken naar dat het gaat over een pad volgen, dan is dat pad niet door ons of door ons hart bepaald, maar door iets anders. En dat is ook maar goed, want als we in Jeremia 17, vers 9 en 10 lezen, dan staat er, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt en die de nieren toetst. Die ieder naar zijn levenswandel beloont en ieder geeft wat hij verdient. Daarom staat er ook in Psalm 51 die beroemde tekst van schep een zuiver hart in mij, o God. Wij hebben het nodig dat ons hart zich laat genezen en vormen door zijn liefde. Wij hebben het nodig dat ons hart gemaakt wordt zoals God naar ons kijkt. En dat is zo'n mooie haalbare kaart. Want in de brief van Johannes staat dat wij kunnen liefhebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus er is niets dat ons tegenhoudt om ons hart te laten vormen op een zuivere manier. Want hij heeft ons al eerst lief gehad. Het is ook mooi om daar eens over na te denken. Dat je denkt, omdat hij al van ons houdt, dus dat is al zo, dat hoeven we niet te verdienen. Hij heeft ons meteen al lief gehad. Kunnen wij ook van anderen en van onszelf, maar ook van onze dromen en onze intenties en onze plannen houden. Ja, en dan zal het ook zijn, zoals in Psalm 20 vers 5 staat, dat hij ons zal geven wat ons hart verlangt en al onze plannen doet slagen. Want alles wat wij verlangen en alle plannen die wij hebben, zijn dan vol van Gods geest, van een hemelse intentie. Ja, en dan slagen die plannen met vlag en wimpel. Geloof me maar. Als we dan kijken naar hoe dat met ons hart gesteld is, kun je lezen in Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet en dan baant Hij voor jou de weg. In een andere vertaling staat dan, dan zal Hij je paden recht maken. Wat een mooie gedachte, of niet? Hij maakt onze paden recht. Dus Hij zorgt ervoor dat wij geen omwegen nodig hebben. Dat wij niet een keer tegen dichte deuren aanlopen. Dat wij niet allerlei kleine afleidingen hebben. Hij brengt ons waar wij moeten zijn. En dat doet Hij niet zomaar. Dat doet Hij met een hart dat zuiver is en gericht op Hem. En met een verlangen om Hem te ontmoeten. Want eigenlijk ligt daar wel de sleutel als we nadenken over het pad dat we mogen volgen. Wij hebben een wedloop te lopen. En niet zomaar. We hebben dat met alles wat in ons is te lopen. Een wedloop die voor ons ligt. Zoals Paulus dat in Hebreeën 12 vers 1 noemt. En die wedloop kunnen wij lopen omdat wij de last van de zonde van ons af kunnen werpen. En ons blik gericht kunnen houden op Jezus die ons doel is. En eigenlijk zorgt Jezus er ook voor dat het dan een succes is. Want juist als we zonde wel in ons leven houden, dan zorgt die zonde dat we onze blik weghouden van Jezus. En dan is altijd alles wat we doen mislukt. Een mooi voorbeeld van zo'n succesnummer uit de Bijbel die constant zijn blik gevestigd heeft gehouden op God is Daniël. Nou, veel te lang om het leven in te gaan van Daniël, maar als je eens nadenkt over hoe het voor hem moet zijn geweest. Daniël was een koninklijke jonge man die er goed uitzag. Die alles als een soort successtory al aan zijn voeten had liggen. Want ja, basically zat hij in de top van zijn land. Was alles voor hem geregeld. Kreeg hij een goede opleiding, goede achtergrond, geld, alles wat hij maar wilde. Maar ja, hij werd weggevoerd met het volk van Israël in gevangenschap. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij ook uinig. Dus iemand die gecastreerd werd, anders kon je niet dienen aan het hof van Nebukadnezar. Hij werd hoofd van alle occulte mensen in zijn land. Van de tovenaars, van de occultisten. Hij moest recht spreken volgens een occult, een afwijkend systeem. Hij moest een koning dienen die vooral zichzelf voor ogen had en niet God. Hij moest zijn eigen geloof loslaten op een gegeven moment. Een manier waarop hij contact had met God. Maar hij koos er elke keer voor om zijn blik en zijn leven gevestigd te houden op God. Hij liep die wedloop. Hij bad in de ochtend, hij bad in de avond. Hij bleef gevestigd op wat God te vertellen had. Hij kon lopen aan de rand van de rivier en openbaringen zien over de toekomst. En dat is precies wat succes is in de Bijbel. Dus succes in de Bijbel is niet wat er in je omstandigheden gebeurt. Is niet dat je pad voorspelbaar loopt of makkelijk loopt of lekker loopt. Maar succes is dat alles wat jij doet doordrenkt is, vol is van het weten waar we uiteindelijk terecht gaan komen. Dat we net als Daniël mogen zien naar de dingen van de eindtijd. Dat we mogen zien waar onze bestemming ligt. En dat is ook meteen een bruggetje naar het derde element waar ik het met jullie over wilde hebben van succes. En het derde element van succes, zoals dat uit die onderzoeken kwam, was vooral het hebben van impact en het brengen van verandering. En opvallend genoeg wordt deze laatste invulling van geluk het hoogste gewaardeerd door de mensen om ons heen. Door zelfs de mensen die nadenken, de mensen die nu praten over wat is eigenlijk een vervulling van je leven. Als we bijvoorbeeld een hele bekende schrijver erbij pakken, Viktor Frankl, hou ik ook heel erg van. Die noemde dat zelfs het hoogste goed en de mooiste manier om waarde te ervaren in je leven. Dat je dus iets kunt betekenen voor anderen. En in zijn beroemde boek The Meaning of Man legt hij dat heel mooi uit. Vooral ook aan de hand van zijn ervaringen in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin hij zegt, hoe kun je dit nou ervaren als succes dat je in een concentratiekamp zit? Hoe kun je dit ervaren als geluk dat je zo onderdrukt wordt en zo ontmenselijk wordt? Maar zelfs in die setting kunnen we succes en geluk ervaren. En hoe kunnen we dat ervaren? Door uit te reiken naar anderen. Door iets te betekenen voor de mensen om ons heen. Nou, hoe kunnen we deze invulling bekijken vanuit Gods perspectief, vanuit hemels perspectief, zegt de Bijbel iets over impact en verandering? Nou, natuurlijk, zeker wel. Het is de hele boodschap van de Bijbel, als we eerlijk zijn. We hoeven niet vast te blijven zitten in het systeem van de wereld om ons heen. We zijn geboren om vrij te zijn, om zonen en dochters genoemd te worden. Om door een metamorfose te gaan, waardoor we niet meer van deze wereld zijn, maar wel in deze wereld staan. Zoals je kunt lezen in de Romeinenbrief. Maar hoe kunnen wij veranderen zelf en hoe kunnen wij verandering brengen? Hoe kunnen wij impact hebben op de wereld om ons heen waar we toch in staan? Nou, heel eenvoudig. Toch gewoon Gods liefde te accepteren. Hij heeft ons lief gehad. Al voor de grondlegging van de wereld kunnen we lezen in Efeze 1. Ja, en dat wil ik ook even met jullie lezen. Want daar staat zo prachtig en zo krachtig. Dat de hele intentie. Er staat lof en dank boven. En dan staat er vervolgens in Efeze 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Mooi hè? Meteen eerst die focus op God, de Vader, die ons iets heeft gegeven en ons zegent. En dan verder in vers 4. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Nou, sorry hoor, ik vind het een fantastisch stuk tekst, want hierin zie je onze definitie van succes terug. God heeft een voornemen, een plan gehad. En dat is buitengewoon succesvol afgerond door onze redder en Heer, Jezus Christus. En hij is onze successtory vanaf het begin. De derde persoon die ik bij jullie wil meenemen in dit verhaal. Want hij is degene die het meeste impact heeft gehad op onze planeet. De grootste verandering heeft gebracht. De grote omwisseling heeft volbracht. Jezus. En als we zijn voorbeeld volgen, hoeven we alleen maar onze blik te vestigen op onze Vader en de hulp van de Heilige Geest te omarmen in ons leven. Als we kijken naar die successtory van Jezus, hadden we misschien ook geen geld meer voor gegeven toen hij aan het kruis hing en stierf. Maar dat precies, die omwisseling aan het kruis, heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Want wij hoeven niet meer, zoals de psalmist, of zoals Jozef en zoals Daniel, alleen maar te verlangen naar wat nog gaat komen. Wij kunnen al wandelen in wat gaat komen. Want de weg naar de hemel is opengezet. En dan zal hij onze paden recht maken en ons hart zuiver houden als wij in Jezus onze hoop en onze vervulling zien. En dan zal ons geluk ook iets zijn dat we kunnen uitdelen. Want wij zijn dat licht dat een volk in duisternis zal bereiken, zoals in Johannes Evangelie staat. Niet omdat wij zoiets goeds doen of omdat wij succes willen behalen, maar omdat we hem uitdragen en weerspiegelen. Omdat we, zoals ook hier staat in Efeze 1, vanuit de rijkdom van zijn zegeningen kunnen putten. Nou, dat is toch echt de meest ultieme successtory ter wereld. Daarom wil ik je tenslotte dus ook uitdagen om je nog veel meer uit te strekken naar succes. Om de hemelse succesformule, Gods succesformule, volop in te zetten in je leven. Strek je uit naar meer rijkdom, naar rechte paden, naar grote impact. Maak je doelen en je plannen samen met hem. En wees daarin niet zo karig en zuinig en beperkt. Want het zijn namelijk plannen die je maakt vanuit zijn perspectief. En zou voor God ook maar iets onmogelijk zijn? Is er ook maar iets dat ons kan scheiden van de liefde van Christus? Vraagt Paulus ons ook in de brief aan de Romeinen. Het antwoord is nee. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En omdat Hij ons eerst lief heeft gehad, kunnen wij wandelen in die zekerheid en ons uitstrekken naar meer. Gods liefde is er, lieve gemeente Zacharia. En zijn intentie is om ons alle geluk en succes van de wereld te geven. Want ik weet waar ik naartoe onderweg ben. Ik ben onderweg naar mijn Heer. Ik leef met de hemel als basis en als eindstation. En dan kan het niet anders dan dat ik wandel op de manier zoals Psalm 23 mij belooft. En daarin staat: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En vergeet daarbij niet dat Gods plan met ons al vaststaat. Zoals je kunt lezen in Jeremia 29 vers 11. We hoeven ons dus niet te twijfelen over wat de plannen van God zijn over ons leven. Want in Jeremia staat: mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dus, nu blijft alleen de vraag over wat jouw plannen zijn. Bespreek ze eens met God de komende week. En vraag dan om zijn succes. Want Hij is onze alfa en onze omega. Ons begin en ons einde. Wij zijn dus altijd bezig, doelgericht. Want ons doel is ook ons begin. En ons einde, lieve gemeente, ja, dat staat vast. Ons einde zal heerlijk en hemels en rijk en volmaakt gelukkig zijn. En laten we dan vanuit die zekerheid gaan leven, door de liefde van God gedragen. Ja, en ik wens jullie daarbij alvast heel veel succes. Heel veel plezier deze week. Amen.